Diversiteit moet blijven. Handen af van Salto. Mijn naam is Anne Rans. Van Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag allemaal. Heeft u vannacht eigenlijk goed geslapen? Heeft u misschien gedroomd? Mooi of was het een beetje eng? Of werd u misschien midden in de nacht wakker en kon u daarna nog eigenlijk niet, misschien niet meer in slaap komen? En werd u overvallen door gedachten en misschien zelfs zorgen? En misschien werd u vanochtend zelfs uitgeput wakker? Of bent u een van die wereldwonderen die maar met 4 of 5 uur slapen toe kan? Er wordt heel veel gepubliceerd over slapen. Heel veel onderzoek, er zijn heel veel meningen over. Internet staat er bol van allerlei tips van hoe je goed moet slapen. Uit onderzoek is gebleken dat wij in Nederland echt de langste slapers ter wereld zijn. Wij zouden meer dan 8 uur per nacht slapen, terwijl ze in Japan gemiddeld 1 uur korter slapen. Vandaag hebben we 2 hele leuke gasten. Isabel van Schie en Barbara Mulder, beide enthousiaste behandelaars van mensen met slaapstoornissen. En het bedrijf heet slaapmakend.nl, toch? Maar daar komen we straks op terug. En natuurlijk onze wekelijkse column, vandaag van de Ombudsman Metropool Amsterdam. En gepresenteerd door Anne Rans. En natuurlijk nieuws en agenda, gepresenteerd door Hilda Stam.
Je suis victime d'insomnie, la nuit est longue.
Marie-José Quimet. Ze zegt dat ze hartstikke moe is en dat ze last heeft van, dat ze slachtoffer is van insomnia. Daar gaan we het straks allemaal over hebben. Je ne peux pas dormir. Ik kan niet slapen. Maar als je leest wat ze allemaal kan en allemaal doet. Een mix van akoestische en elektrische Franse blues en een beetje jazz erin gemengd. Ze is erkend als een actieve en pluralistische vrouw, gepassioneerd door muziek, die verschillende koren dirigeert. Kortom, ik zou ook bek af worden als ik haar was. Maar ze heeft het mooi gezongen. Dankjewel Marie-José Quimet. En nu nieuws en agenda. Hilda, ga je gang.
Dankjewel, Olga. Nieuws en agenda van 20 juni 2019. Hè? Het nieuws. Gelijke kansen voor alle kinderen. Amsterdam wil graag dat meer scholen een brede brugklas aanbieden. Kinderen van verschillende niveaus zitten dan langer bij elkaar in een klas. Dat is leerzaam voor alle kinderen en ze hebben langer de tijd om zich te ontwikkelen voordat hun onderwijsniveau vaststaat. Scholen kunnen er ook voor zorgen dat binnen- en buitenschoolse ontwikkeling beter op elkaar aansluiten, net als verschillende ondersteunings- en hulpverleningsinstanties rond de school. Amsterdam trekt 11,4 miljoen uit voor dit soort maatregelen. Scholen kunnen bij de gemeente budget aanvragen zodat ze de maatregel kunnen invoeren. Stadsdeel Nieuw-West vraagt uw hulp. Stadsdeel Nieuw-West organiseert inspraakrondes om het gebiedsplan 2020 inhoud te geven. Op verschillende locaties vinden de komende tijd allerlei pop-up bijeenkomsten plaats. Het is de aftrap van een reeks bijeenkomsten, ontmoetingen en gesprekken tussen bewoners, ondernemers, partners, ambtenaren die het hele jaar door gaan plaatsvinden. Stadsdeelmedewerkers staan op verschillende plekken om met u in gesprek te gaan over wat u belangrijk vindt voor uw buurt. Wat is er nodig en waar kan het beter? Maar ook en vooral welke oplossingen kunnen we hier samen voor bedenken? Met de opbrengst van de pop-up bijeenkomsten geven we vorm aan de gebiedsplannen van 2020. De data van Osdorp, Slotervaart, Geuzeveld, Slotermeer, De Aker, Sloten, Nieuwsloten en Sloterdijk vindt u op www.amsterdam.nl/nieuws-nieuw-west. Inbraakpreventie. De zomermaanden gelden als een kansrijke periode voor inbrekers om een huis binnen te komen. Wees dus extra alert en maak het inbrekers niet makkelijk. Tot en met vrijdag 21 juni is het de Week van de Waakzaamheid in West en Nieuw-West. Bij de voorlichtingstent kunt u zien wat u zelf allemaal kunt doen om gerust op pad te gaan. Aan de hand van 10 punten kunt u eenvoudig nagaan hoe veilig uw huis is. Kom dus langs en maak het inbrekers zo moeilijk mogelijk. De tent staat vandaag tot 6 uur op de hoek van de Overtoom met de Tweede Constantijn Huygensstraat en morgen van 10 tot 6 op het Mercatorplein. Meer info op www.amsterdam.nl/nieuws-nieuw-west. En dan de agenda. Adoptiecafé gespreksbijeenkomst Tugelahuis. Op zondag 23 juni is er van 12 tot 4 een adoptiecafé in het Tugelahuis. Iedereen die zich aangesproken voelt om over adoptie in gesprek te gaan, is van harte welkom. De bijeenkomst wordt gestart met een gezamenlijke lunch. De toegang is €10, inclusief koffie en thee. En het Tugelahuis vindt u aan de Tugelaweg 59A in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie en aanmelding gaat u naar www.adoptiecafé.wixsite.com/bijeenkomst. Dat herhaal ik even. www.adoptiecafé.wixsite, dat is wixsite.com/bijeenkomst. Ik ben moe van armoe. In 2019 is het besteedbaar inkomen van minima gedaald door onder andere de btw-verhoging, gestegen energieheffing, energietarieven, internet-tv, verzekeringen en belastingen. Vele minima komen niet rond en ook de groep die net boven het minimuminkomen zit, wordt hard getroffen. Deze groep komt vaak niet in aanmerking voor ondersteuning. Op donderdag 27 juni vanaf 12 uur is er in de jungle van Amsterdam een bijeenkomst om te zoeken naar nieuwe oplossingen die ondersteuning eenvoudiger, breder en menselijker maken. En die ook stigmatisering tegengaan en meer creatieve vrijheid mogelijk maken. Het is de eerste bijeenkomst van een reeks van 5. En na afloop van de reeks vormen de praktische oplossingen de beleidsaanbevelingen voor de gemeente Amsterdam. Jungle Amsterdam vindt u in de tweede Van Swindenstraat 26. Meer info is te vinden op www.jungle.amsterdam. www.jungle.amsterdam, dus zonder de .nl toevoeging. En dan als laatst, Gallery Talk, beelden gesproken. Op zaterdag 22 juni om 12 uur is er een Gallery Talk bij Galerie Beeldend Gesproken. Centraal staat één kunstwerk uit de expositie Lamunie van kunstenares Svetlana Tiorina. Asia Kuzmicho leidt het gesprek. Gallery Beeldend Gesproken vindt u in de Hanni Dankbaar Passage 23 in de Halle in Amsterdam. En dat was het.
Dankjewel, Hilda. Ja, als ik dat zo hoor, dan kunnen we eigenlijk bijna niet meer slapen. Hè? Want de inbrekers loeren op de hoek van de straat. Ik woon in die buurt van de Constantijn Huygensstraat. Dus dan doe ik daarna geen oog meer dicht. Dames aan tafel. Isabel van Schie, Barbara Mulder. Beide psychologen en therapeuten, oprichters van Slaapmakend. Jullie gaan straks zelf vertellen wat het inhoudt. Slapen, dat doen we allemaal. Iedereen slaapt. Maar daar is zoveel over te zeggen. En er zijn zoveel misverstanden over en zoveel vooroordelen. Ik vind het eigenlijk een wonder dat we überhaupt nog slapen. Met alles wat we tegenwoordig moeten weten, moeten kunnen, waar we op moeten letten. Dames, wat weten we van slapen? Wat weten jullie van slapen? Wie wil losbarsten? Ik begrijp dat Nederland het meeste, het langste slaapt. Althans, het is allemaal internetkennis, hè? Wij slapen gemiddeld 8 uur en 5 minuten. En in Japan 7,5 uur. En het blijkt ook dat landen die dichter bij elkaar zitten, net als mannen en vrouwen in één bed, die gaan ook elkaars ademhaling overnemen. Het schijnt dat Duitsland dan net zo goed slaapt als Nederland, omdat we geografisch dicht bij elkaar liggen. Dat is toch heel magisch, hè? Maar goed, wij slapen het langste. Wisten jullie dat?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat dat mij een beetje verbaast.
Ja.
Want wat andere cijfers ook zeggen, is dat in ieder geval een kwart van de Nederlanders slaapstoornis heeft.
Wauw.
Of in ieder geval slaapklachten. 40% zelfs slaapklachten en een kwart een slaapstoornis. Ja. Dus dat zijn natuurlijk ongelooflijk hoge percentages.
Ja,
Dus ik ben nog wel
verbaasd.
Positief verbaasd over dat de Nederlander toch nog zoveel slaapt.
Ja.
Maar goed, wij zien natuurlijk zelf een hele andere groep van de populatie. En dat zijn vaak de mensen die te weinig slapen of niet goed slapen.
Ja.
Dus daarmee hebben wij ook een wat vertekend beeld wellicht.
Maar goed, misschien dat we jullie beeld ook nog wat kunnen verbreden vandaag. Maar van die mensen die dan zo goed slapen, schijnt toch weer een vrij groot percentage te klagen over slapen. Dus die zeggen dan, mijn slaapkwaliteit is niet goed of ik word wakker in de nacht. Maar ik begrijp dat op zich wakker worden in de nacht een heel normaal verschijnsel is, hè?
Ja, dat klopt. Iedereen wordt eigenlijk 4 tot 6 keer per nacht wakker. Alleen als je heel kort wakker bent, kun je dat je eigenlijk niet herinneren. En als je net wat langer wakker bent, dan kun je het je wel herinneren. Maar er is inderdaad ongeveer 10% van de mensen die lijdt aan slapeloosheid. En dat betekent dat zij ook echt subjectief hun slaap als slecht ervaren en daar ook echt klachten door ervaren.
Ja, maar slecht ervaren wil niet altijd zeggen dat het slecht is, hè? Dus nog een soort subjectieve beleving van wat is goed en wat is slecht.
Ja, dat klopt inderdaad. Het hangt niet één op één samen. Dus het kan zijn dat iemand zijn slaap als niet heel goed beleeft en dat het toch meevalt. Maar andersom gebeurt het ook. De mensen denken dat ze heel goed slapen, maar dat ze eigenlijk toch minder slapen dan ze zouden moeten slapen.
Ja. Waar is jullie belangstelling voor de slaap? Heb jij vannacht goed geslapen, Isabel?
Ja, ik heb wel goed geslapen. Ik ging een beetje te laat naar bed. Ik had een beetje moeite met afronden van mijn dag gisteren. Dus ik heb een beetje kort geslapen, maar wel heel goed.
Je bent fit vandaag.
Zeker.
Je zit er goed bij, ja. Wat maakte jouw belangstelling voor het slapen en het behandelen van mensen met slaapstoornissen? Hoe ben je daartoe gekomen?
Ik werkte in het fysiekenhuis. Veel met oncologiepatiënten, dus mensen met kanker. En daar was slapeloosheid en problemen rondom slapen een heel veel voorkomende klacht. En dat werd eigenlijk vaak een beetje weggeschoven. Van ja, het is logisch dat u slecht slaapt. Want u heeft ook kanker of u heeft ook bijwerkingen van de medicijnen of pijn na de operatie. En dus dat werd eigenlijk een beetje erbij genomen. Zo van,
dat moet je maar accepteren,
ja,
dat hoort erbij.
Precies, ja. Terwijl heel veel studies aantonen dat slaapproblemen heel goed te behandelen zijn. Ook in hele korte tijd. Dus dat, daar ben ik toen mee aan de slag gegaan.
En dus eigenlijk werden die mensen onnodig beroerder. Precies. De kanker werd niet erg, maar ze voelde zich wel onnodig slechter.
Precies. Hè? Ja, als je goed slaapt, dan ben je veel veerkrachtiger. Kun je veel beter met stress omgaan. Veel beter relativeren, jezelf geruststellen. Ja. Dus dat zijn allemaal hele helpende zaken als je zo ziek bent en met de dood bedreigd wordt misschien wel. Dus de kwaliteit van leven kun je ontzettend verbeteren.
Dus dat is echt jouw passie geworden.
Zeker.
Dat is een misverstand, daar moeten we echt iets aan doen.
Ja, en ook omdat het zo goed te behandelen is. Het is zo zonde dat zoveel mensen, dus echt 40% van de Nederlanders heeft slaapklachten. Dat is ontzettend
40%.
Veel.
40%.
Precies. En 1 op de 10 Nederlanders heeft...
Een stoornis.
Nee, nog meer zelfs. 25%, 1 op de 4 Nederlanders heeft een stoornis. En de groep waar wij ons op richten, dat is 1 op de 10 Nederlanders, die heeft last van slapeloosheid. Dus echt van die insomnie.
Ja, insomnie is echt slapeloosheid.
Precies.
Ja.
Probleem met inslapen, doorslapen, te vroeg wakker worden. Ja.
Hoe komt dat, Barbara, dat wij zo over slaap zijn gaan nadenken en dat we ons zo bewust zijn van slapen en het gebrek daaraan of het ingewikkelde daarvan? Is daar iets over bekend dat het... Wat maakt dat het nu zo, terwijl vroeger nam je dat voor granted, zoals ze zeggen in Nederlands, in goed Nederlands?
Vroeger was er nog heel veel onbekend. Dus gelukkig worden er de laatste jaren steeds meer nieuwe onderzoeken gepubliceerd. Waaruit toch echt het belang van goede slaap steeds duidelijker naar voren komt. En gelukkig pakken ook steeds meer mensen dat op. Maar dat heeft dus gewoon te maken met een gebrek aan kennis wat er eerder is geweest.
Want we vonden slapen onbelangrijk, hè?
Ja, als we het hadden over de gezondheid, dan hadden we het over 3 pijlers. Hè, beweging, voeding en slapen. Waarbij slaap een beetje werd gezien als de 3e pijler. Wij worden ons nu eigenlijk heel erg van bewust dat slapen de belangrijkste pijler is van die 3 pijlers. Ja, dat durven we eigenlijk wel te stellen.
Ja, en slapen, daar word ik altijd een beetje lacherig over gedaan. Hè? Dat is iets dat doe je in je vrije tijd.
Ja, slapen tussen, doe je als je dood bent.
Als je dood bent, je kan nog lang genoeg in bed liggen of lang genoeg liggen.
Precies.
De dag, hè? Pluk de dag en doe je best. Dat is toch ook een cultuurding eigenlijk. Hè?
En dat is er eigenlijk nog steeds bij heel veel mensen. Hè? Dus dat slaap volledig onderschat wordt. En dat wordt gedacht, ik moet meer uren in mijn dag krijgen. Ik kan mezelf trainen om minder te slapen. Want dan
alsof
kan ik productiever zijn.
Alsof dat een vaardigheid is die heel goed zou zijn.
Waar je zelf ook veel invloed op kan hebben. Of,
En er zit ook een cultuurding in van mevrouw Margaret Thatcher bijvoorbeeld. Die hoorde tot de... 20, 30 korte slapers.
Ja.
4 uur. Daar was heel trots op. En Bill Clinton 5 uur.
Ja.
En mevrouw Pepsi-Cola-directeur 3,5 uur. En dan zijn ze allemaal reuze trots op.
Ja.
Wat zijn dat voor mensen? Ja, knettergek natuurlijk, maar... Ja.
Nou, het is inderdaad voor veel mensen streven of een soort stoer om kort te slapen.
Ja.
Omdat je daarmee natuurlijk ook heel veel andere dingen wel kunt bereiken. Omdat je gewoon meer tijd hebt. Maar we weten absoluut dat mensen gewoon minder goed functioneren met minder slaap. Daarmee is het eigenlijk zonde dat dat zo stoer wordt uitgedragen. Mensen wennen ook weer aan een nieuwe status quo. Hè? Met het niveau waar ze mee functioneren, daar wennen ze aan. En dat zien ze ook voor goed aan. Ze hebben eigenlijk niet door. Ze zijn heel slecht in staat om hun verminderd functioneren goed in te schatten.
Oké, dus mensen merken eigenlijk niet eens dat ze geleidelijk aan in een gevarenzone zouden kunnen komen.
Klopt. En dat leidt ook tot allerlei gevaarlijke situaties. Hè? Bijvoorbeeld in het verkeer. Er gebeuren ook echt meer ongelukken door het gebrek aan slaap dan door alcohol.
Wauw.
Terwijl je overal campagnes ziet, hè, voor alcoholgebruik en nergens voor zorg dat je genoeg geslapen hebt.
Dus jullie zijn echt ervan overtuigd en wij hoop ik straks met jullie, dat slapen een van de allerbelangrijkste elementen is van een redelijke gezondheid en van een gebalanceerd leven.
Absoluut.
Ja.
En hoe zit het dan met die cultuur van time is money? Hè? Want ik denk dat is natuurlijk wat nu ook speelt. Elke minuut telt.
Ja.
Hè? De beurs gaat snel. Het gaat allemaal snel. Het moet veel.
Ja.
En geld vliegt over de wereld. Als je niet oplet, hebben ze weer ergens een paar miljoen weggezogen. Maar goed, dus dat hele idee van tijd is geld, speelt dat ook in op het slaappatroon? Dat mensen denken, ik moet zo productief mogelijk zijn.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen dat zo wordt gedacht. En de groep mensen waar je het net over had, de kortslapers, dat zijn wel echte uitzonderingen. Gemiddelde mensen in westerse landen hebben echt het allergrootste deel heeft tussen de 7 en de 8 uur nodig. En een klein deel zelfs nog meer. Een kleine 10% zelfs nog meer. En die echte kortslapers, die zijn er eigenlijk maar weinig. En je kunt wel bedenken van, dan heb ik in ieder geval meer uren in de dag en kan ik meer doen. Maar de kwaliteit van je functioneren is natuurlijk misschien nog wel veel belangrijker dan...
Wat zijn er? Kunnen jullie een aantal vooroordelen over slapen met ons delen? Dingen die eigenlijk niet kloppen? Kan je er een paar noemen?
Ja, er zijn er inderdaad heel veel. Maar het eerste wat bij mij naar boven schiet is de uurtjes voor 12 tellen dubbel.
Ja, die.
Ja, ja. Het is iets wat we van de grootmoeder hebben geleerd. Hè, dat je moet zorgen dat je op tijd in bed ligt.
Ja.
Terwijl dit gewoon echt per persoon verschilt. Sommige mensen hebben een wat vroege klok, heet dat. Waardoor het voor hen goed is om op tijd naar bed te gaan en op tijd op te staan. Maar er is ook een grote groep die een wat later klok heeft. Voor wie het juist goed is om wat later naar bed te gaan en wat later op te staan.
Dus dat fabeltje kan uit de wereld.
Dat
dus het is niet zo als je 9 uur naar bed gaat en je slaapt voor 12, heb je al 6 uur binnen. Dan kan je hem 1 uur opstaan. Dat is
helaas niet.
Nee, helaas niet. Nee.
Wat wel zo is, is dat de eerste uren van de nacht vaak veel diepe slaap. Dat er vaak veel diepe slaap in zit. En dat is wel het belangrijkste deel van de slaap. Dus
misschien kan je dat even goed uitleggen. Hoe wat slaap eigenlijk inhoudt.
Ja.
Hoe het verloopt, het slaappatroon.
Ja, er zijn eigenlijk verschillende slaapfase waar we doorheen gaan in cycli. Dus verschillende cycli waar we van ongeveer 90 minuten. We hebben zo 4 tot 6 van die cycli per nacht. Dat volgt elkaar steeds op. En we beginnen meestal met fase 1 van de slaap. Dat is een beetje de doezelslaap. Dus daar ben je nog wel...
Lekker wegzakken dat.
Ja, toch? Ja. Precies. Dus je hebt nog wel de ervaring dat je een beetje wakker bent. Maar je bent dus echt al een slaapfase. Dus je bent echt al verminderd alert. En dan ga je na 1 minuut of 10 door naar fase 2 van de slaap. Zo iets diepere slaap, maar nog steeds lichte slaap. En vervolgens ga je door naar fase 3 en 4, wat samen de diepe slaap wordt genoemd. En dan hebben we ook nog de remslaap, de fase, de rapid eye movement fase van de slaap, waarin we dromen. En die volgt als laatste, waarna we weer eventjes naar wakker komen en dan weer door.
Gaan we straks naar de muziek, want we gaan af en toe even leuk, lekker muziek draaien. Dan komen we terug hoe dat dan precies zit. Als je dan onderbroken slaapt, ga je dan steeds terug naar fase 1 of kan je ze allemaal door elkaar doen?
Er zit wel een volgorde in, maar als je wakker wordt tussendoor, betekent dat niet dat je niet meer naar de diepe slaap meteen terug kan.
Nee. Dan begin je eigenlijk weer opnieuw.
Nee, dat hoeft niet. Dus je kunt wel weer terug naar de diepe slaap gaan.
Ja. I can't sleep. We gaan even luisteren naar de Buffoons. I Can't Sleep van de Buffoons. Anne Rans, ik zeg altijd Anne Rans, maar het is Anne Rans. Jij gaat ons vertellen, voordragen, presenteren. Traplift-perikelen, een column van de Ombudsman Metropool Amsterdam. Ga je gang.
Dankjewel, Olga. Een oudere dame mailt de ombudsman. Ze heeft een klacht over de plaatsing van een nieuwe traplift.
Ze had een traplift. Ik begin even overnieuw, want ik denk dat er iets misging met de techniek. Oké, dankjewel Olga. Trapperikelen. Een oudere dame mailt de ombudsman. Ze heeft een klacht over de plaatsing van een nieuwe traplift. Ze had een traplift die prima beviel. De onderhoudskosten van die traplift kwamen voor rekening van de gemeente. De traplift was na 15 jaar afgeschreven en de gemeente vond dus dat deze vervangen moest worden omdat hij was afgeschreven. De vrouw zelf vond dat volkomen onnodig, maar de gemeente besloot anders. Bij het eerste telefonisch contact met de gemeente vroeg ze of er een dezelfde soort lift geplaatst zou worden als degene die ze al had. Deze was altijd prima bevallen. Mevrouw vertelde dat ze net nieuwe vloerbedekking op de trap had laten leggen en daar geen beschadigingen aan te willen. Vervolgens wordt er een andere traplift geplaatst, waardoor er grote ronde gaten in de vloerbedekking zitten. Bovendien is de vrouw zeer ontevreden over haar nieuwe traplift. Volgens mevrouw is de traplift niet goed uitgemeten. Er zit namelijk nu een knik en een bocht in die ze voorheen niet had. De gemeente wijst de gevraagde vergoeding voor de vloerbedekking in eerste instantie af en heeft het in de brief zelfs over de vermeende schade en stelt dat het op de weg van de vrouw had gelegen om voor de vervanging van de vloerbedekking contact op te nemen met de leverancier van de traplift. De vrouw en de ombudsman kunnen zich hier niet in vinden. Na een aantal gesprekken en overleg met de verantwoordelijke afdelingsmanager besluit de gemeente na 9 maanden toch over te gaan tot vergoeding van de kapotte vloerbedekking. Ook zal er nog een WMO-consulent langskomen om de klachten over de traplift te bespreken en op zoek te gaan naar een oplossing. Nou hoop ik dat deze mevrouw wel goed kan slapen nog naar de nieuwe traplift. Ja. Wat denk jij, Olga?
Nou, je zou daar toch slaapstoornissen van krijgen.
Vreselijk, ja.
Dag Josje.
Hallo Olga.
Josje van Dam van de Ombudsman Metropool. Jij hebt deze mevrouw of deze column aan ons geleverd en jij kent de casus, zoals dat heet. Oneerbiedigd is een mevrouw natuurlijk. Maar,
ja,
dit is weer zo'n treurig iets van miscommunicatie. Hè? Kan je nog eens even uitleggen hoe dat gegaan is in het echt?
Ja, ik denk dat het vanaf het begin is misgegaan. Omdat je kunt dus bij de gemeente voorzieningen vragen. Hè? Dus daar een traplift, een scootmobiel en noem maar op. En daar betaal je dan een eigen bijdrage voor, afhankelijk van je inkomen. En dan is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van zo'n voorziening die je krijgt.
En de traplift is dan ook van de gemeente of van de persoon in kwestie?
Die is dan eigenlijk ook van de gemeente. In dit geval was het zelfs wat anders. Want mevrouw had deze traplift ooit zelf gekocht en betaald. Maar later is hij toch opgenomen in het voorzieningenpakket. Dus ze hoefde geen eigen bijdrage te betalen. Maar het onderhoud zou dan wel door de gemeente gedaan worden. Want ze had hem in zelf bekostigd.
Ja, dat is ook een beetje schimmig.
Het was raar gegaan, maar daar is ook een hele overgangssituatie geweest. Dus dat is toen wel meer voorgekomen. Maar goed, mevrouw had 9 maanden voordat ze ineens te horen kreeg dat er een nieuwe traplift moest komen, zelf nieuwe vloerbedekking op de trap laten leggen.
Kan je nog even uitleggen, hoe werkt dat je 9 maanden van tevoren van iets te horen krijgt, uw traplift gaat weg?
Nee, zij wist het toen niet. Zij heeft gewoon 9 maanden voordat ze wist dat de traplift vervangen moest worden, heeft zij een nieuwe vloerbedekking op de trap laten leggen. Die was versleten, dus nieuwe vloerbedekking. En 9 maanden later wordt ze gebeld door de gemeente. Nou, mevrouw, uw traplift is afgeschreven en die moet vervangen worden. Daar zit wat in, hè, want je kan verwachten dat de gemeente denkt, ja, als die afgeschreven is, of is die nog wel veilig, of gaan de onderhoudskosten ineens oplopen en moeten wij die betalen. Maar de gemeente had volgens mij ook met die mevrouw kunnen afspreken toen zij duidelijk zei, ik wil geen nieuwe traplift.
We komen even kijken wat voor staat hij is.
We zijn niet meer verantwoordelijk. Dan kunnen wij niet meer verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. Ja. Dat is dan een keuze die iemand zelf kan maken. Nou, dat is niet gebeurd. Er zou en moest een nieuwe traplift komen. En gek genoeg zie je normaal vaak als mensen een traplift aanvragen, dan duurt het toch wel even voordat ze hem krijgen. Maar deze was vervangen, zoals de mevrouw zelf zei, voordat ik tot 10 kon tellen.
Stond hij er? Hing hij er? Ja.
Toen stond hij er en de monteur had gezegd dat het bedrijf, ja, we hebben niet meer dezelfde, dus het moet een andere zijn. Nou ja, dus een mevrouw had de klacht ingediend en eigenlijk over de hele gang van zaken. Van ik wilde het niet, ik ben overvallen en ik ben overrompeld hierdoor. Maar ook, en daar had ze foto's van meegestuurd, van mijn vloerbedekking is kapot. Want die pootjes konden niet op dezelfde plekken komen. Dus waar de oude poten hadden gezeten, zaten allemaal mooie ronde gaten. Er was ook nog een tegel beschadigd. En ze zegt, ja, mijn man kan eigenlijk niet meer goed de trap op, want die deze hier door die knik die erin zit. Nou ja, de klachtafhandeling heeft heel lang geduurd. En toen kwam 9 maanden na alles kwam de brief, dus op het schadebesluit.
Allemaal in 9 maanden, het zijn allemaal bevallingen, hè?
Ja, het zijn allemaal 9 maanden. Ja, dat zijn allemaal bevallingen. Ja, dat is wel mooi dat je dat zegt.
Ja.
Toen kwam de brief dat ze de schade niet vergoed kreeg. Maar wat ik heel pijnlijk vond, was dat de gemeente het had over vermeende schade. Terwijl er was overduidelijk schade.
Ja.
En natuurlijk ook om tegen die mevrouw te zeggen, ja, voordat u de vloerbedekking ging vervangen, had u contact op moeten nemen met de leverancier of de monteur van de traplift. Dat is natuurlijk ook raar.
Dat is ook rare kennis.
Dan leg je iets, dan leg je iets bij een burger waarvan je zegt, ja, dan had dat in het contract moeten staan of weet ik veel wat. Dat is niet gebeurd.
Dan moet je dat contract wel iedere dag lezen om dat te onthouden. Maar goed,
Ook dat. En het was het 15 jaar. Enfin, het is na heel veel vijven en zes zijn heen en weer gemail. En is het uiteindelijk dankzij een betrokken afdelingsmanager toch opgelost en krijgt mevrouw de schade, de kosten van het vervangen van de vloerbedekking vergoed.
En komt er nog
iemand kijken om nogmaals te bespreken, joh, hoe zit dat nu met deze traplift? Is die inderdaad niet goed uitgemeten? Of is het model en hebben we geen ander model? Of had er beter gekeken moeten worden naar een model?
Maar dat geeft toch ook licht posttraumatische stress, zou je bijna denken, als je dit allemaal meemaakt, toch?
Tuurlijk. En het zijn oudere mensen.
Ja,
en
je
vraagt niet voor niks om een traplift, toch?
Alsof je niet voor vol wordt aangezien. Maar jullie hebben het toch weer samen heel mooi naar een redelijk bevredigend einde gebracht.
Ja.
En ik zou toch eens onderzoek doen naar die 9 maanden. Er zit een soort wetmatigheid in. Wie weet, zit er nog iets? Ja, doe je dat? Gaan we daar de volgende keer over hebben.
Josje,
ontzettend bedankt.
Ga ik doen.
Fijn.
Ja, jullie ook weer bedankt.
Tot de volgende maand.
Oké.
Dag.
Dag.
Nachts niet slaven kan. Geproduceerd door Constantin Gabrisch, een joint venture uit 1998. Nog even, Isabel, nog even kort over die slaapfases. 1, 2, 3, 4 en de remslaap. Hoe ging dat ook alweer?
Ja, nou, die volgen elkaar dus allemaal netjes achter elkaar op als de slaapfasen goed zijn opgebouwd in de nacht.
Wat is de cycli. En wat is dan het verschil tussen 1, 2, 3 en 4? Wat gebeurt
fase
daar?
Fase 1 en 2 die vallen in de lichte slaap. Die vallen in de categorie van de lichte slaap. Dus waar je vanaf het waken naar het slapen toe gaat. En het wordt geleidelijk steeds dieper. Fase 3 en 4 zijn de diepe fase van de slaap. En de remslaap, dat is eigenlijk een beetje een aparte fase van de slaap. De fase waarin we dromen. Als je kijkt naar de hele nacht, dan hebben we in het begin van de nacht langere stukken en meer stukken diepe slaap. Dat noemen we ook wel de kernslaap, eigenlijk het belangrijkste deel van de nacht. En dan naar de ochtend toe hebben we steeds meer en langere fase remslaap. Dus dat weten mensen vaak ook als ze veel hebben gedroomd. Dat dat vaak in de ochtend is geweest. Als ze dan 's ochtends wakker worden, dat ze dat nog weten.
En die remslaap is ook heel belangrijk, hè, Barbara?
Klopt.
Wat doet die precies?
Ja, die speelt een hele belangrijke rol bij het cognitief herstel. Dus die remslaap is ook in de huidige tijd wel steeds belangrijker ook geworden.
Daar spoelen we ons, hè. Ik heb zo'n fantasie dat het dan schoongespoeld wordt. Een soort wasprogramma.
Ja, zo zou je het heel goed kunnen zien. Een soort schoonspoeling van de hersenen. Ja. En waar het ook een hele belangrijke rol bij speelt, is bij de emotionele verwerking van gebeurtenissen.
Ja, hoe werkt dat? Kan je daar iets over zeggen? Hoe dat dan werkt?
Nou, wat we weten is dat tijdens de remslaap de amygdala heel erg betrokken is. Amygdala is het angstcentrum.
Is het zo'n beetje midden ergens in je hoofd bij het limbische systeem, hè, of niet? Diep achter de neus, heb ik ooit gevoeld.
Nee, daar zit meer de frontale cortex. Ja. Waar die precies ligt, durf ik niet te zeggen. Maar is denk ik ook niet heel belangrijk.
Dieper gelegen, het is een oud, in ieder geval.
Heel oud,
in de oude.
100.000 jaar geleden al, hè? Dus echt toen we nog in de jungle rond.
Het is echt het centrum wat ons heel erg kan aanzetten voor het vecht- of vluchtrespons. Dus die in 1 seconde of in 1/10 van een seconde ons aan kan zetten om te vechten of vluchten. Ja. En wat we zien als mensen goed slapen, dan wordt er tijdens de nacht een verbinding gelegd tussen de amygdala en de prefrontale cortex.
Hier, voorin.
Waardoor men weer goed kan relativeren. En dat die amygdala niet de emoties de vrije loop laat lopen. Op het moment dat mensen slecht slapen, wordt die verbinding niet goed gelegd en gaat de amygdala te veel overnemen. Dus worden mensen eigenlijk steeds emotioneler.
Ja, dat is echt heel interessant, hè? Want,
zeker.
Misschien in deze wordt het hele oude hersenstuk aangezet, hè?
Precies. Ja, wat ik wil zeggen is dat misschien mensen herkennen dat ze 's nachts wakker liggen en enorm veel problemen zien en dat alles heel groot wordt en moeilijk te overzien.
Dat we gaan scheiden, dat we failliet gaan, dat de oorlog komt.
Precies.
Tot
allemaal grote zorgen. Ja. Terwijl ze dan daarna hebben geslapen en de volgende ochtend aan het ontbijt zitten, denken ze, heb ik me daar nou zo druk over gemaakt? Ja. Eigenlijk helemaal niks aan de hand. Ja. Dus dat is een heel mooi, hoe dat in de praktijk gaat als die prefrontale cortex weer actief is en weer helpt te relativeren en
want die
in perspectief plaatst.
Prefrontale cortex, die hebben we dus eigenlijk nodig om als modern mens redelijke wezens te zijn. Hè? Om met elkaar te kunnen communiceren, om conflicten niet te hoog te laten oplopen, om kennis te vergaren. Ja. Terwijl die amygdala, dat zijn hele oude jongens, hè, uit de 100.000 jaren geleden die nog in de jungle leven. En als die gaat overnemen, dan wordt het een soort rebel in ons brein, toch?
In ieder geval veel meer instinctieve en veel meer oncontroleerbare
emoties, handelingen, daarop.
Ja, dan zouden we ons inderdaad onszelf veel minder kunnen remmen ook.
Ja, en dat hebben we echt nodig om in deze tijd te kunnen functioneren, toch?
Ja, dat is zeker belangrijk.
Dus in die zin is die remslaap heel erg belangrijk. Zijn er ook mensen die niet aan een remslaap toekomen? Is daar kennis over?
Bijna niet. Er zijn enkele mensen met hersenschade, waarbij geen remslaap meer wordt waargenomen. Maar dat zijn echt hele enkele uitzonderingen.
En wat gebeurt er dan met die mensen als dat niet meer schoongespoeld wordt?
Ja, dat leidt tot allerlei vervelende klachten.
Toch?
Ja, waar we het net al over hadden. Dat emotionele brein het dan wellicht te veel gaat overnemen. Maar ook tot allerlei cognitieve klachten.
Ja, dus dit alles bij elkaar zegt dus hoe belangrijk dat slapen is. En zeg maar de rust die daaruit voortkomt om zo'n volgende dag weer aan te kunnen.
Ja.
En hoe zit het nou met de mensen die waar jullie mee te maken hebben? Hè? Want jullie behandelen mensen met slaapstoornissen. Nee, vertel nog eerst eens iets over hoe dat slapen eigenlijk werkt met het emmertje. Jullie hadden ooit een mooi verhaal over een emmertje wat vol loopt en een klok die gaat. Wie van jullie wil dat verhaal vertellen?
Ja, ik kan het wel even goed uitleggen, denk ik.
Hoe werkt slapen? Als je niks doet, want het gaat eigenlijk vanzelf. Net als ademhalen.
Je hoeft er eigenlijk niks voor te doen, inderdaad. Nee.
Houd toch op.
Ja, gewoon je beste doen. Dan komt het allemaal goed. Ja. Daar komen we straks misschien nog op terug. Maar simpelweg kun je zeggen dat er 2 systemen zijn die samen jouw slaap bepalen. En 1 ervan is de biologische klok. Dat kun je zien als een klompje neuronen in de hersenen.
Wat? Een klompje neuronen?
Een klompje neuronen in de hersenen.
Zit ergens tussen die amygdala en die...
Ja, bij de hypothalamus zit het. Mm-hmm. En wat die eigenlijk doet, die zorgt ervoor dat wij een regelmatige afwisseling hebben van slapen en waken.
Dat doet hij helemaal vanzelf?
Dat doet hij helemaal vanzelf. Dus hij zorgt er gewoon voor dat je overdag wakker blijft en dat je 's nachts slaapt.
Ja.
Nou, maar dan hebben we nog een tweede systeem. Dat is het systeem van de slaapdruk. En dat kun je eigenlijk zien als een soort slaapemmer. Of eigenlijk een emmer. Als je goed geslapen hebt, is de emmer 's ochtends helemaal leeg. Gedurende de dag loopt het emmertje steeds voller met het hormoon adenosine.
Adenosine.
Ja, inderdaad. We weten als er hoge levels van in ons bloed zijn, dat we slaperig worden.
En op het dat komt vanzelf. Als het emmertje gaat vullen, ja, dan gaat die adenosine ook.
Dat komt eigenlijk vanzelf. Hoe langer je wakker bent, hoe meer adenosine er opbouwt. En het adenosine wordt ook pas afgebroken als je weer slaapt. Okay. Dus zolang je niet slaapt, neemt eigenlijk de slaapschuld, noemen we dat, steeds verder toe.
Ja.
Je kunt het vergelijken met trek krijgen. Als je heel lang niet eet, krijg je steeds meer trek. En als je dan weer hebt gegeten, dan verdwijnt dat gevoel weer. Ja. En hetzelfde werkt met slapen.
Ja, en dan gaat het naar die klok toe.
Nou, het zijn dus echt twee aparte systemen die eigenlijk onafhankelijk van elkaar opereren. Dus ze communiceren ook niet supergoed met elkaar. Eigenlijk is het zo, doordat je een heel goed ritme aanhoudt, blijven die systemen vanzelf heel goed op elkaar afgesteld. He, want als je een goed ritme hebt, dan is 11 uur 's avonds jouw biologische klok er klaar voor om te gaan slapen.
En dan val je vanzelf in slaap.
Ja, is je slaapschuld er ook klaar voor om te gaan slapen.
Ja.
Maar wat je bijvoorbeeld ziet bij een jetlag, is dat de slaapschuld enorm hoog kan zijn. Mensen mega slaperig zijn.
Ja,
helemaal bekaf, kapot. En naar bed gaan en vervolgens naar het plafond liggen te staren. Omdat die biologische klok zegt van, maar wacht even.
We zijn nog in Japan.
Ja, we zijn nu nog, horen nu nog wakker te zijn.
Ja.
En dat is wat mensen in het dagelijks leven ook veel doen. Die doen zichzelf eigenlijk steeds mini-jetlags aan. Door uit te slapen of juist eerder naar bed te gaan, slaap in te halen. Ontregel je dus deze twee systemen.
Dus eigenlijk zeg je, kort, stel dat we een tip zouden kunnen geven. Wat zeg je dan eigenlijk? Slaap is een natuurlijke zaak.
Absoluut.
Als we niks zouden doen, helaas zijn we mensen, doen we allerlei stomme dingen. Maar in principe gaat het helemaal automatisch, net als ademhalen.
Klopt.
Met interne, maar er zijn allerlei factoren of elementen of omgevingsvariabelen die maken dat dat verstoord raakt, toch?
Ja, dat klopt. En ja, inderdaad allerlei factoren, maar ook vooral het gedrag van mensen zelf.
Dus eigenlijk het eigen gedrag brengt stoornissen in dat natuurlijke patroon.
Ja. En daar zit ook heel vaak het probleem dat wanneer mensen even slecht slapen, een kleine periode, dat ze dan ontzettend veel gaan doen om te gaan slapen.
Dus als het slaappatroon verstoord is, dan worden mensen angstig. Of die gaan denken, wat heb ik verkeerd gedaan?
Ik moet nu wel echt slapen. Ja.
En dan begint er een proces.
En met alle beste bedoelingen gaan ze dan van alles proberen om weer te kunnen slapen. Terwijl ze juist daar geen directe invloed op kunnen uitoefenen.
En dat zijn psychofysiologische factoren?
Ja, zeker. Ja? Nou, een psychofysiologisch gevolg eigenlijk. Hè. Dus
ja,
als
leg
je graag, wil je heel graag slapen. Ik moet nu slapen, want ik heb morgen een belangrijke dag.
Ja.
Waardoor er ontzettend veel stresshormonen in ons lichaam komen. Spieren gaan aanspannen.
Bovenop de adenosine.
Ja, en wat gebeurt er als je heel slaperig bent, maar je leest net een spannende mail of er komt een stressreactie, dan voel je die slaperigheid eigenlijk helemaal niet meer.
Ja.
Dus die slaperigheid is er nog wel, maar je voelt hem dan niet meer. Net als dat je heel veel trek hebt en je hebt bijna een aanrijding, dan voel je dat ook niet meer, dat je die trek hebt.
En hoe zit het dan nog even, dus een beetje van hak op de tak, maar al die zogenaamde schermverhalen. Dus als ik toch heel ontspannen ben, het emmertje is vol, mijn adenosine is op zijn top en mijn biologische klok staat klaar. En ik heb net een hele spannende Tsjernobyl-achtige, vreselijk, honderden mensen gaan dood. Gebeurt er dan niet?
Ja, want die biologische klok die wordt heel erg beïnvloed door wel invloeden van buitenaf. Dat noemen we Zeitgebers, van de Duitse term Zeitgebers. En ik denk ik lig het nog even extra toe.
In Duits, ja.
Eigenlijk gewoon tijdgevers.
Ja.
We hadden net ook een Duits liedje, volgens mij.
Ja.
Ja, hè? Denk ik blijf. Ik
nachts niet slapen kan.
Precies.
Ja. Dan pak ik Netflix en dan wordt het nog slechter. Ja.
Ja. Maar even kijken, wat was ik aan het vertellen?
Nou ja, wat er dan gebeurt als je prikkels van buitenaf toedient.
Ja, precies. Ja. Dus die biologische klok die wordt heel erg gereset door de invloed van licht. En op het moment dat jij dus 's avonds nog heel lang een film gaat kijken, word je ook heel erg blootgesteld aan blauw licht.
En dat is echt zo, want daar zijn de meningen verdeeld over. Hè?
Ja, nee, dat is wel echt zo.
Ja.
Er is alleen nieuw onderzoek wat zegt, hè, los van de invloed van licht, maakt het ook heel erg uit wat iemand kijkt of wat iemand doet.
Ja.
Maar in ieder geval weten we wel dat die invloed van licht, vooral het blauwe licht, een storende werking heeft op je biologische klok.
En lezen bij een zaklantaarn?
Dat zou al beter zijn. Ja, absoluut. Want lezen is goed om te doen. En met gewoon gedempt licht is dat prima.
Ja.
Maar het gaat echt over het blauwe licht uit schermen.
Ja.
Ja, want dat geeft eigenlijk een signaal aan je biologische klok om de melatonineproductie nog te remmen, te onderdrukken.
Ja. Dus even weer een mooi moment voor een muziekje over slapen. En dan pakken we daar straks op hoe die stoornissen ontstaan en wat jullie dan vervolgens in de aanbieding hebben.
Ja.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal. Op Radio Salto.
Er is een feestje in de kroeg. En iedereen is aan het dansen. Een lange avond voor de boeg. Ik weet het is nog veel te vroeg. Maar voor mij is het genoeg. Want ik wil slapen. Handdoek in de ring. Slapen. Want dit heeft echt geen zin. Ja, ik wil slapen. Hopelijk tot gauw, want als ik dat dan doe, dan wel met jou. Jij zit al aan je vierde glas, en ik nog bij de eerste ronde. Deze nacht begint nu pas, jij haalt je make-up uit je tas. En ik denk alleen maar aan mijn jas. Want ik wil slapen, handdoek in de ring. Slapen, want dit heeft echt geen zin. Ja, ik wil slapen, dus hopelijk tot gauw. Want als ik dat dan doe, dan wel met jou.
Jan Smit, die ontzettend graag wil slapen. Ik wil slapen. Ja, dan zit je al helemaal fout als je wilt slapen. We waren net midden in een uitleg over dat slaap eigenlijk een hele natuurlijke en noodzakelijke bezigheid is. Zijn eigen ritme heeft, zijn eigen vervolg. En dat we door ons toedoen, niet bewust en niet met schuld of fout, daar een verstoring in kan komen. Dat noemen we dan psychofysiologische
insomnie.
Insomnie, hè? Ja. Want voor de duidelijkheid, mensen die luisteren, de dames hier aan tafel, dat zijn psychologen. Met heel veel respect, het zijn geen dokters. Want sommige mensen gaan met slaapproblemen terecht naar een dokter. Want je hebt ook slaapproblemen die fysiologisch zijn. Misschien goed om die even te noemen,
ja.
Voordat we doorgaan op die meer psychische klachten.
Ja, er zijn natuurlijk allemaal verschillende slaapstoornissen, verschillende categorieën.
Noem er eens een paar.
Bijvoorbeeld rusteloze benen, dat is... Echt een medisch probleem.
Niemand weet nog precies waar ze vandaan komen.
Nee. Restless legs inderdaad. Ja, er zijn wel hypothesen over. Hè? Over ijzertekort en stress en veel koffie B12. Drinken.
Oh ja.
Wat daar veel invloed op heeft. Mm-hmm. En hormonen kunnen er ook veel van invloed zijn. Maar vraagt dus wel om een medische aanpak.
Ja.
Je kunt wel door naar ontspanning te kijken en goede dagindeling en niet te veel koffie drinken, kun je het verminderen. Maar vaak krijg je het dan niet helemaal weg.
Nee.
Slaapapneu, dat is een hele belangrijke groep.
Vaak in combinatie met dik, soms toch wel. Ja,
soms. Inderdaad, goed dat je dat zegt. Want dat is ook wel vaak iets wat vooral bedacht wordt bij mensen met overgewicht.
Ja.
Werd vroeger altijd gezegd, oudere mannen met overgewicht. Maar het gebeurt net zo goed bij vrouwen, slanke vrouwen.
Ja, dat is een vooroordeel, hè?
Ja, dus er is misschien wel zo'n grotere groep die daaraan voldoet. Maar er zijn ook mensen met slaapapneu. En het wordt heel vaak ondergediagnosticeerd.
Mensen weten
het
vaak niet dat ze het hebben.
Precies.
En dan denken ze toch, ik moet meer mijn best doen.
Precies.
En hebben ze gewoon puur zo'n apneu. Ja,
ja, wat je wel vaak ziet, dat mensen met slaapapneu die slank beginnen, wel dikker kunnen worden. Omdat het hele metabolisme verstoord raakt.
Ja. Dat is eigenlijk een behoorlijke pittige aandoening. Hè?
Ja, absoluut. Ja.
En als ik vragen mag,
narcolepsie
aandoening?
Wacht even zo. Narcolepsie?
Ja, narcolepsie, dat is een... dat valt onder de categorie van hypersomnie. Eigenlijk de mensen die te veel slapen. Waar
vallen
het
overdag in slaap.
Vallen heel vaak overdag in slaap.
Ja.
Het is een neurologische aandoening.
En auto-immuun oorzaken van slecht slapen?
Dat weet ik niet zozeer.
Ja, daar wordt nog heel veel onderzoek naar gedaan.
Ja. Maar goed, terug naar jullie. Centrum, jullie werk, want jullie houden je niet bezig. Je zorgt wel dat er goede diagnostiek gebeurt. Dat je goed uitsluit wat medisch is en wat niet medisch is. En dan komen mensen bij jullie. Vertel eens iets over de cliëntele die jullie hebben.
Ja, die is op zich heel divers. Dat kan zijn van jong tot oud. Al behandelen wij mensen vanaf 18 jaar oud. Maar wat een overeenkomst is bij de mensen die wij zien, is dat het allemaal mensen zijn die eigenlijk juist heel hard hun best doen. Ook wel een soort geleerd hebben, hè, als ik maar hard genoeg mijn best doe, dan kan ik problemen wel oplossen. En hier in het slapen vastlopen, omdat hoe harder zij gaan werken, hoe minder het soms wil lukken.
Zit er een soort schuldding bij? Van het is mijn schuld dat ik slecht slaap? Of?
Niet zozeer schuld, maar wel vaak een faalgevoel. Ja. Dat het toch een beetje, ik ben toch een beetje dom dat ik dat niet gewoon kan.
Ja.
En frustratie van ik doe het nu toch goed. Ik heb toch al die tips van internet gelezen. En ik doe toch nu ontspanning. En ik drink al geen koffie meer. Waarom slaap ik dan nog steeds niet?
Dus nog even de slaaphygiëne. Kan je hem nog even noemen? Wat hoort er bij de slaaphygiëne?
Ja, de slaaphygiëne is eigenlijk heel breed. Maar daar hoort in ieder geval onder al het gedrag wat je kunt doen om je slaap te beïnvloeden. En Isabel noemde net al de cafeïne, het alcoholgebruik, ook andere middelen. Maar ook de slaaptijden die je aanhoudt. Wat doe je voor het slapen? Wat doe je als je wakker ligt? Hoe ga je ermee om als je wakker ligt? Hè? Wat doe je wel, wat doe je niet? Maar ook wat doe je overdag? Slaapomgeving, maar ook sporten, beweging. De blootstelling aan licht. Dus het is eigenlijk een hele lange waslijst van slaaphygiëne adviezen.
En die bestaan op internet breed beschreven?
Ja, in principe wel. Maar het probleem is wel dat op internet ook heel veel verkeerde adviezen worden gegeven. Ook helaas worden door huisartsen zelf veel verkeerde adviezen gegeven.
En de pillen hè, nog steeds. Ja,
ja en 60% van de mensen die met insomnie zich meldt bij de huisartsenpraktijk, die wordt inderdaad met pillen naar huis gestuurd. Dus er is nog steeds een hele hoop foutieve informatie.
Ja, en eigenlijk zeggen jullie met relatief korte behandeling, hè? Niet als het heel ernstig is, maar als het toch...
Meestal met 6 tot 8 gesprekken van ongeveer 3 kwartier. Die plannen dan meestal 1 in de 2 weken. Gaan mensen weer tevreden de deur uit.
Ja, en wat we nog niet echt benadrukt hebben, dat er heel veel somatische gezondheidszorg en ook psychische, zoals depressies,
ja, zeker.
Ook zelfs kinderen met ADHD...
Slecht slapen is een belangrijke risicofactor voor een heleboel lichamelijke klachten en ziektes.
Hart- en vaatziektes worden mede veroorzaakt of versterkt door slecht slapen. Ja. Depressies worden uitgelokt.
Ja.
Diabetes 2.
Ja.
Wat zeg je?
Diabetes type 2, burn-out, overspannenheid.
Overgewicht.
PTSS.
Ja, dus eigenlijk in de GGZ, mag je zeggen, wordt eigenlijk relatief veel te weinig aandacht besteed. Of dat zit er nog niet in gebakken. Want als je dat zou doen, standaard deze 6 tot 8 sessies, weten we niet zeker, maar dat zou kunnen, is een hypothese. Dat je dan heel veel van het andere leed al van tevoren weg haalt.
Ongeveer 3/4 van de mensen die in behandeling is in de GGZ heeft ook slaapproblemen.
Die niet echt worden behandeld.
Nee, er wordt gedacht, we gaan die depressie behandelen en dan zullen de slaapproblemen ook wel verdwijnen. Terwijl ook uit onderzoek blijkt dat als je de slaapproblemen behandelt in plaats van de depressie, dat de depressie net zo goed verdwijnt.
Ja.
Dus die slaap moet echt veel meer op de voorgrond komen inderdaad in de GGZ. Ja, gelukkig gebeurt dat ook wel vaker.
Ja, nee, daar ben ik het inderdaad helemaal mee eens. En wat ik nog wilde aangeven voor een kleine aanvulling, want je had het net over de slaaphygiëne. Een heel ander belangrijk onderdeel van onze therapie is ook vooral het cognitieve stuk. Ja, want mensen slapen periodes slecht, gaan zich daar op een gegeven moment zorgen over maken. Dan heb je het over die psychofysiologische insomnie. En er ontstaan allerlei overtuigingen die mensen hebben, die het slapen eigenlijk steeds moeilijker maken. Dus wij helpen ze vooral ook om te gaan kijken welke cognities, welke gedachten zitten hier nou heel erg in de weg en geven heel veel stress. En leren mensen eigenlijk daar stap voor stap een beetje anders naar te kijken.
Ja, nog even over de pubers. Dat vond ik ook, ik heb bij jullie een cursus even mogen volgen, maar dat die arme pubers toch eigenlijk op verkeerde tijden naar school moeten. Hè?
Een puberbrein heeft van nature vaak een wat latere biologische klok. Dus dat worden meer avondpersonen. En dus die worden pas later op de avond slaperig. En ook eigenlijk doen het beter door wat meer uit te slapen.
Dus eigenlijk pesten we ze enorm door ze vroeg naar school te jagen.
Ja, zetten ze weg als lui. Hè? En ligt
de
luie puber nog steeds in bed. Maar die klok, die biologische klok, is daarvoor verantwoordelijk. En dat is eigenlijk heel natuurlijk.
En weten de pubers dat inmiddels?
Veel niet, denk ik. Nee. En er zijn wel studies gedaan met scholen later laten beginnen. En dan verbeteren ook echt de schoolprestaties.
Ongelooflijk.
Maar dat wordt niet doorgevoerd nog in Nederland.
Ja. Nog even die zorg die jullie geven. Wordt die vergoed? Sommigen, hè?
Die wordt vergoed, mits er wel sprake is van een comorbide diagnose. In heel veel gevallen is die er wel te vinden, omdat langdurige slaapproblemen leiden tot allerlei andere klachten en stoornissen.
Dus als jij en bijvoorbeeld, wat heb je twee, als het ware twee diagnoses? Wat heb je dan, een depressie en een?
Ja, bijvoorbeeld een angststoornis en insomnie, of een depressie en insomnie.
Ja.
Als iemand even slaapproblemen heeft, gaat hij niet meteen naar een psycholoog. Hij gaat hier zelf proberen, maar mensen die bij ons komen hebben echt wel langer last van slaapproblemen. En dan zijn er ook heel vaak problemen in de stemming of angst.
Maar succesverzekerd eigenlijk wel, hè, als ik het zo hoor.
Ongeveer 85%.
Nou, we gaan even reclame maken. Deze dames, Isabel van Schie en Barbara Mulder, zijn allebei werken bij slaapmakend, zeg ik het goed?
Dat klinkt ook leuk, spraakmakend.
Ja, slaapmakend.nl. Dus als je die website opzoekt, dan weet je hoe je daar binnen kan komen. En ik zou zeggen, mensen, aarzel niet.
Het is goed te behandelen.
Het is heel goed te behandelen en neemt heel veel ander leed ook weg. Dames, heel erg bedankt.
Graag gedaan.
Succes.
Gedaan, ja.
En ik hoop dat de luisteraar vanavond lekker slaapt. Fase 1, 2, 3, 4 doorloopt. En vooral de remslaap niet vergeten, want dan wordt de boel schoongewassen. Tot de volgende week. Anne Rans, bedankt. En Hilda Stam, bedankt.